Dit is Omgaan met energiearmoede. In seizoen 1 hoorde u verhalen van mensen die energiearmoede zelf hebben ervaren. Dit seizoen bezoeken René Schellekens en René Bruins zorgprofessionals. Want welke impact heeft leven in energiearmoede eigenlijk op de fysieke en de mentale gezondheid? Welke verhalen komen zij tegen in hun werk? En natuurlijk, hoe kunnen we energiearmoede voorkomen en verhelpen? En tegelijkertijd de gezondheid van mensen verbeteren. Bent u beleidsmaker, energiecoach, energieklusser? Of werkt u op een andere manier aan het verlichten van energiearmoede? Fijn dat u er weer bent. Want het oplossen van energiearmoede begint met luisteren.
Vandaag zijn we in het Haga ziekenhuis met longarts Saar van Nederveen. Goeiedag, Saar.
Goedemorgen.
Ja, Saar, hey, goeiedag. Je bent longarts hier in het Haga ziekenhuis in Den Haag. Heb je nog een specifiek aandachtsgebied?
Ja, absoluut. Wij hebben een behoorlijk grote vakgroep hier in het Haga ziekenhuis. Dus allemaal ons eigen aandachtsgebieden. En ik hou me voornamelijk bezig met astma. En dan in het bijzonder met ernstig astma. Want dat zijn de patiënten die eigenlijk in het ziekenhuis thuis horen. Mm-hmm. En daarnaast met COPD, dat is een andere obstructieve longziekte, met name gerelateerd aan roken. En ook met de contacten met de huisarts om deze zorg zo goed mogelijk in de regio te organiseren.
Ja, nu is het onderwerp waar wij hiervoor zijn ook mensen die vaak in wat slechtere omstandigheden leven. Mensen die te maken hebben met armoede. Is dat nou ook, als je kijkt naar noem het maar de populatie, de mensen die bij jou over de vloer komen, dat je daar ziet van, bepaalde longziekten komen meer voor bij mensen die in mindere omstandigheden wonen. En ben je daar als arts eigenlijk überhaupt van op de hoogte?
Ja, absoluut. Ja, ik denk dat dat ook wel te maken heeft met de plek waar ik werk, een grote stad als Den Haag. En vooral ook dat longaandoeningen, onder andere astma, heel vaak ontstaan of kunnen verergeren door omgevingsfactoren. Mm-hmm. Het is eigenlijk bijna altijd zo dat wij tijdens een eerste gesprek met een patiënt ook uitvragen hoe mensen wonen, bijvoorbeeld aan een drukke weg of hoe het huis onderhouden is, in wat voor staat een huis verkeert, of patiënten huisdieren hebben. Dat is voor ons een belangrijke vraag. En ook wat voor een beroep mensen uitoefenen. En dat heeft allemaal mee te maken dat astma dus kan verslechteren doordat patiënten continu worden blootgesteld aan bepaalde prikkels. Nou, dat kan dus zijn op het werk, maar dat kan ook zijn binnen de woning.
Ja, want vanuit TNO is er onderzoek gedaan ook naar de relatie tussen hoe mensen wonen, energiearmoede en met name ook longziekten. En daar kwam uit dat met name jongeren tot 18 jaar veel astmatische klachten hadden als in vochtige, schimmelige woningen wonen. Is dat iets wat jij ook ervaart?
Zeker. Kijk, het is wel zo dat in mijn vakgebied wordt er echt een onderscheid gemaakt tussen de kinderlongarts en de volwassen longarts. Dus over het algemeen zie ik patiënten pas zo'n beetje vanaf hun 17e jaar. Mm-hmm. Maar wij vragen ook altijd naar de kinderleeftijd. En ik zie dus helaas ook veel ouders met grote gezinnen, met kinderen die dan ook weer luchtwegproblemen hebben. Het is een aandoening die behoorlijk erfelijk is, astma. Mm-hmm. Dan hoor ik regelmatig dat dus bijvoorbeeld een heel gezin, inclusief jonge kinderen, eigenlijk de dupe zijn van een bepaalde ongezonde leefomgeving waar zij dan in wonen.
Ja, ja. Kun je iets meer specifieker die leefomgeving uitleggen? Hoe ziet die eruit?
Ja, goede vraag. Eruit? Nou, dat is natuurlijk heel breed. Het heeft te maken met de luchtkwaliteit buiten en binnen. Ja, en buiten is bijvoorbeeld een heel bekend fenomeen, is de hoeveelheid fijnstof. Nou, helaas is dat in Den Haag echt behoorlijk slecht.
Ondanks de wind vanuit de Noordzee.
Leuk dat je het vraagt, want er zijn inderdaad patiënten die mij vertellen dat ze dan apart hier aan de kust gaan wonen, omdat ze denken dat de luchtkwaliteit daar beter is. Maar dat is over het algemeen helaas niet zo in Den Haag. Bijvoorbeeld wel weten we van bepaalde regio's zoals Noord-Groningen of Zeeland dat daar de luchtkwaliteit beduidend beter is. Dus met betrekking tot die omgeving. We hebben hier natuurlijk ook binnen de stad heel veel drukke wegen met veel verkeer. Nou, dat kan een factor zijn als iemand aan zo'n drukke weg woont. Dat heeft met de buitenomgeving te maken. Dat een continue prikkel geeft, waardoor de luchtwegklachten onderhouden worden. Dat kan natuurlijk ook mee te maken hebben met de binnenomgeving. Dus binnenshuis. Nou, daar komen we denk ik straks zeker nog op terug. Hè. Dus bijvoorbeeld in wat minder goed onderhouden huizen. Huizen met vochtproblemen. Kunnen patiënten dus continu worden blootgesteld aan bijvoorbeeld eigenlijk een te hoge luchtvochtigheid. En daarbij ook een toegenomen kans op schimmels in huis. Maar ook huisstofmijt. Een groot deel van de patiënten met astma is allergisch. En een van de meest voorkomende allergieën in Nederland is een allergie voor huisstofmijt. En zo'n huisstofmijt die gedijt ook heel goed in een vochtige omgeving. Dat zijn bijvoorbeeld factoren waar mensen binnenshuis aan kunnen worden blootgesteld. Ja. Niet te vergeten is het natuurlijk ook helaas zo dat in Nederland nog behoorlijk veel mensen roken. En wordt er ook nog veel binnenshuis gerookt. Waardoor het kan zijn dat kinderen of andere gezinsleden dus meeroken. Dus ook aan rook worden blootgesteld.
Ja, nou, nog even het verschil tussen huisstofmijt en schimmels. Hè. Schimmels ontstaan beide. Die floreren goed in vochtige huizen. Maar volgens mij de een in warme vochtige ruimte en de ander in koude vochtige ruimte. Of gaat dat voor beide op?
Het is denk ik iets genuanceerder. Zeker die vochtige ruimtes. En alleen die, er is een hele grote variëteit. Onder andere in die schimmels. Dus je hebt heel veel verschillende types schimmels. En de ene gedijt wat beter, zeg maar, in een warme omgeving dan de andere. Wel is het zo dat er geadviseerd wordt met betrekking voor zowel die huisstofmijt als de schimmel, om je huis dus goed te verwarmen. En te zorgen dat het niet te koud is. Waardoor er bijvoorbeeld ook weer een toegenomen luchtvochtigheid kan ontstaan. Dus wij adviseren wel, we hebben ook bijvoorbeeld voor patiënten met een huisstofmijtallergie of met schimmels, hebben we speciaal materiaal om ons informatie mee te geven op de polykliniek. En daarin adviseren wij een zo'n constant mogelijke temperatuur van rond de 17 graden. Dus dat betekent dat je je huis meestal wel moet kunnen verwarmen in Nederland.
Ja, en 17 graden is nou niet echt een temperatuur waar ik me altijd lekker bij zou voelen, moet ik eerlijk zeggen.
Nee, dat mag ook wel wat hoger, maar het gaat er om dat het een gemiddelde constante temperatuur is, dat je niet te veel wisselt tussen nacht en overdag dat die temperatuur niet te laag wordt, dat vooral.
En dat je goed ventileert volgens mij.
Dat is een ander punt, los van de temperatuur, dat is ontzettend belangrijk. Ja, dus dat is ook iets anders dan luchten. Dus dat moet je ook goed uitleggen. Ja,
kun je dat vertellen wat het verschil is inderdaad tussen luchten en ventileren?
Mensen verstaan daar soms verschillende dingen onder. Maar luchten, over het algemeen denken mensen dan van even een deur openzetten, een kwartiertje en de lucht er even in laten gaan en naar buiten laten gaan. En ventileren heeft meer te maken met een constante verversing van lucht. Dus bijvoorbeeld door ventilatieroosters in je huis of door een raam, een klapraam op een kiertje te laten staan. Dus dat is meer dat je dat continu wil ventileren. En dat wordt niet altijd even goed toegepast, denk ik.
Nee, zie je dan ook, want we hebben natuurlijk nu de neiging ook met de energiecrisis om alles maar kierdicht en zo te maken, dat mensen daar meer last van krijgen.
Ja, ik heb wel begrepen dat er bijvoorbeeld bij nieuwbouwwoningen nu soms zo goed geïsoleerd wordt dat je dus daardoor te weinig ventileert.
Ja. En dan zijn er natuurlijk ook mensen die denken van hoe, die ventilatie die bromt, ik zet hem uit.
Ja, dat kan ik me voorstellen. Ja. Maar ja, het hoeft niet heel ingewikkeld te zijn. Hè? Dus een raampje op een kier zetten, dat is denk ik bijna altijd wel mogelijk. Dus het hoeft niet per se een brommend systeem te zijn, als het ware.
Nee, maar goed, als je geen ramen open kan zetten, kun je beter je brommend systeem aanlaten, denk ik.
Absoluut.
Ja. Als je nu kijkt, hè, want vaak hebben we het over woningen en kou en vocht. We hebben ook steeds meer met het veranderende klimaat last van hitte, hittestress. Heeft dat ook invloed op de longen?
Zeker. Nou ja, helaas is het zo dat we inmiddels weten dat klimaatveranderingen een enorme impact hebben op bepaalde aandoeningen zoals astma en allergieën. En dat klimaateffecten ook echt kunnen leiden tot immuundysregulatie. Dus een verstoring als het ware in je immuunsysteem. En dat kan op allerlei niveaus. Dus inderdaad, onder andere ten gevolge van extreme hitte, wat we steeds vaker zien. Maar bijvoorbeeld ook door overstromingen, zoals wij in Nederland in Zuid-Limburg hebben gehad. Dat kan ook weer invloed hebben op aandoeningen zoals astma en allergieën.
Hoe dan?
Ja, dat kan natuurlijk weer zorgen voor langdurige toegenomen vochtigheid. Hè? Bijvoorbeeld huizen in Limburg hebben dat gezien, die onderlopen. En ik heb begrepen dat die herstelwerkzaamheden echt heel veel tijd in beslag nemen. Waardoor veel mensen toch nog lekkages in huis hebben. Oude vochtplekken, waar weer die schimmels onder andere goed gedijen. Dus dat is een probleem wat ook niet in één keer is opgelost.
Ja. Ja. Zie jij veel patiënten die ziek zijn als gevolg van dat slechte binnenklimaat? En misschien ook wel als gevolg van dat ze zelf weinig kunnen doen aan het binnenklimaat?
Ja, absoluut. Helaas wel. Ja, ik vind dat zelf ook altijd best confronterend op de polykliniek om te horen hoe sommige mensen wonen, onder wat voor omstandigheden. En als dokter kan dat ook best.
Kun je een voorbeeld noemen?
Frustrerend zijn. Ja, het is bijvoorbeeld mensen met ernstig astma die heel veel medicijnen gebruiken. Kijk, astma is een aandoening en allergieën ook, die over het algemeen tegenwoordig heel goed te behandelen zijn. Dat maakt het vak voor mij ook heel erg leuk, want over het algemeen kan ik mensen goed helpen. Maar als er een aanhoudende blootstelling is aan die prikkels, zoals schimmel of huisstofmijt, of een te hoge luchtvochtigheid of te veel temperatuurwisselingen, kan je van alles voorstellen, dan krijg ik uiteindelijk, ondanks al die medicatie, dat astma niet goed onder controle is. Een beetje water naar de zee draagt. Het is eigenlijk hetzelfde als iemand heel allergisch is voor katten en er is nog een kat in huis. Ja. Dan kan ik doen wat ik wil, maar uiteindelijk lukt het dan toch niet goed om die astma goed onder controle te krijgen. En wat ik hier dus vooral zie aan prikkels is wat ik al zei. Mensen die langs hele drukke wegen wonen bijvoorbeeld. Maar ook veel dus vochtigheid, lekkages in huis, schimmels. Mensen nemen vaak foto's mee van muren, van die klassieke plaatjes met van die zwarte vlekken in het beton of badkamers met heel veel schimmelaanslag. En wat het dan vooral ook moeilijk maakt, vind ik, is dat patiënten ook vaak niet zo goed weten waar ze dan naartoe moeten, waar ze terecht kunnen om hulp te krijgen hierbij. Of ze voelen zich niet geholpen.
Wat ze weten, je geeft ze wel aan. Je zou iets aan die schimmel moeten doen.
Absoluut.
En dat weten ze dan, maar ze zeggen maar dat lukt mij bijvoorbeeld financieel niet.
Nee, nou het overgrote deel dat blijkt volgens mij ook uit de cijfers uit een aantal van die onderzoeken. Het overgrote deel van de mensen die te maken heeft met bijvoorbeeld schimmelproblemen in huis, dat zijn mensen die huurwoningen hebben, vaak van grote woningcorporaties. En dus die gaan natuurlijk uiteindelijk eerst naar die wooncorporatie toe om hulp te vragen. Naar mijn gevoel worden patiënten niet altijd even goed gehoord of geholpen. Worden er dan korte termijn oplossingen aangeboden. Dus dan vertellen patiënten mij dat er dan wel iemand langskomt uiteindelijk naar veel gedoe. En dan wordt er even overheen geverfd. En dat is het dan. Maar vaak zit dat probleem natuurlijk veel dieper. Ja. Is dat veel complexer.
Je zou eigenlijk verwachten dat het bij huisjesmelkers zou zijn, maar niet bij woningcorporaties.
Ik vind eerlijk gezegd in mijn ervaring, kijk, ik kan natuurlijk niet, want ik ben zelf als dokter, ben jij niet degene die contact opneemt met zo'n woningcorporaties. Nee. Dus ik moet het altijd doen met het verhaal van de patiënt. Maar ik vind het toch moeilijk om te horen hoeveel moeite het patiënten dus kost om tot een blijvende oplossing te komen.
Denk je dat woningbouwcorporaties of verhuurders, laten we ze zo noemen, dan hebben we ze allemaal, hè? Wel beseffen wat de gevolgen zijn van zo'n vochtige woning?
Nee, dat denk ik dus niet. En daarom vind ik het ook heel goed dat er een podcast wordt gemaakt zoals deze. En daarom wou ik hier ook graag aan meewerken. Want ik denk dat niet. Dus ik denk dat we veel meer aandacht moeten besteden aan de bewustwording, ook onder beleidsmakers en dus verhuurders, over wat voor een impact een ongezonde leefomgeving en een slechte luchtkwaliteit binnenshuis heeft op gezondheid. En ja, dus ook op toekomstige generaties. Dus grote gezinnen met veel kinderen die in dat soort huizen wonen. Ja. En ik denk uiteindelijk, zeg maar, in het grote plaatje ga je daarmee uiteindelijk ook kosten besparen. Want ik begrijp dat speelt natuurlijk altijd een rol. Ja. Ja. Op de korte termijn zal dat gepaard gaan met hogere kosten voor herstelwerkzaamheden. Maar op langer termijn, maatschappelijk niveau, bespaart het ons kosten. Ja.
Want astma, kun je daar echt van genezen? Of kun je wel zeggen van, nou, als die woningomgeving veel beter wordt, dan kunnen we met veel minder medicatie toe? Of kan die op een gegeven moment ook echt niet meer nodig zijn?
Hey, goede vraag. Want die vraag stellen patiënten mij terecht ook vaak. Astma is eigenlijk een chronische aandoening. Dus die kunnen we niet helemaal genezen. Maar astma kan je wel dus heel goed onder controle krijgen. Dus patiënten die kunnen met de huidige medicatie eigenlijk bijna klachtenvrij zijn. En vaak kan dat ook met een hele lage dosis van de medicatie. En daarmee kunnen patiënten dus ook echt een hele goede kwaliteit van leven hebben en gewoon participeren in bijvoorbeeld werk of kinderen op school. Maar dat lukt dus niet. Dat was wat ik net vertelde. Ik kan medicijnen blijven geven, maar als die prikkel nog in huis aanwezig is, dan lukt het niet om het goed onder controle te krijgen.
Kun je eens omschrijven hoe nou zo'n astma-aanval op gang komt en wat daar het gevolg van is, ook voor het functioneren in een dag?
Ja, astma is een chronische inflammatoire luchtwegaandoening. Inflammatoire betekent dat het gepaard gaat met ontsteking. Dus ontsteking van het slijmvlies van je luchtwegen. En daardoor ontstaat er vernauwing van de luchtwegen. En die luchtwegen die zijn dus hyperreactief. Dus die reageren op allerlei prikkels. Zoals allergieën, maar ook wisselende weersomstandigheden, fijnstof. En daardoor verkramperen de gladde spiertjes rondom je bronchiën, rondom je luchtwegen. En daardoor, en door slijmvorming, krijg je dus vernauwing van je luchtwegen. En daardoor word je benauwd. Dus patiënten met astma zijn vaak benauwd in het dagelijkse leven. Piepen vaak over de longen, hebben vaak een soort van prikkelhoest. En dat is heel variabel aanwezig. Dus op sommige momenten kan dat de patiënt echt beperken, maar op sommige momenten kan dat ook weer veel beter onder controle zijn. En patiënten die kunnen dus daardoor enorm beperkt worden, bijvoorbeeld tijdens hun werk, maar ook tijdens gewoon dagelijkse bezigheden. Stofzuigen of het zorgen voor je kinderen, trappen op en af. En als je wat ernstiger astma hebt, zoals wij hier vaak in het ziekenhuis zien, dan kan je daar ook herhaaldelijk longaanvallen hebben. Dat noemen we exacerbaties en dat is dan acute benauwdheid. Mm-hmm. Dan zijn patiënten echt goed ziek.
Lijkt me heel eng ook, als je het hebt.
Wat zeg je?
Eng, als je dat hebt.
Ja, goed dat je dat zegt. Dat is iets wat patiënten vaak aangeven, dat het heel erg beangstigend kan zijn om zo benauwd te zijn en het gevoel hebt dat je het gevoel hebt dat alles dicht zit, als het ware. Ja.
Want we hebben het al over kosten van medicatie. Maar ik kan me voorstellen, vooral ook bij jongeren die naar school moeten, die zullen best zo af en toe eens een dagje missen als ze serieus astma hebben.
Zeker, dat zien we helaas heel vaak. Gelukkig wordt daar wel meer aandacht aan besteed. Dus dat wij als dokters ook de ziektelast meten, bijvoorbeeld in de vorm van school- en werkverzuim. Want het heeft natuurlijk een belangrijke impact. En dat klopt, want astma en allergieën die kunnen ook vooral bij kinderen bijvoorbeeld een belangrijke invloed hebben op concentratie, op het leervermogen, op slaapkwaliteit. Mensen en kinderen ook kunnen er chronisch vermoeid van zijn, van allergieën als die onbehandeld zijn of onderbehandeld zijn. En daardoor inderdaad is er toch vaak onnodig veel schoolverzuim. Nogmaals, als je het goed kan behandelen en die prikkels kan wegnemen, zou dat eigenlijk niet nodig moeten zijn.
Dat is eigenlijk wat kort door de bocht wat ik nu zeg. Hè? Maar dat vaak kinderen die toch met armoede, energiearmoede, hoe je het ook wil noemen, te maken hebben, die in een soort van vicieuze cirkel terechtkomen. Ook omdat ze wat onderwijs gaan missen, misschien toch achterstanden krijgen, waardoor je eigenlijk nooit uit die situatie komt waar je in zit. Denk ik dan. Ik weet niet.
Ja,
dat is moeilijk voor jou als longarts om dat te beoordelen.
Dat klopt. Maar dat is helaas wat ik wel ook in de dagelijkse praktijk in ieder geval hoor van patiënten die mij bezoeken. En dat is natuurlijk ook waar nu steeds meer aandacht voor is, voor dat er toch een gezondheidskloof is. En precies wat je zegt, dat ontstaat daardoor. En zo raken bepaalde kinderen of gezinnen in een negatieve spiraal, waar ze dan niet meer uitkomen.
Ja, hey, er is dus heel veel leed is er te beperken. Hè? En de kosten gaan eigenlijk voor de baten uit, zoals we het net hadden. Wat zijn nou volgens jou nou de meest algemene maatregelen die verhuurders zouden kunnen laten doen aan woningen om in ieder geval dat binnenklimaat te verbeteren? Dit is wat jij ziet.
Ja, ik denk dat het primair, maar dat is natuurlijk niet mijn vakgebied, maar ook in de bouw zit van die woningen. Dus dat het eigenlijk al veel eerder zit. Dus dat bij het bouwen van die woningen er al heel erg goed gekeken moet worden naar het binnenklimaat. En hoe die luchtkwaliteit binnen gezond gehouden kan worden. Ik denk dat verhuurders dus onder andere altijd moeten zorgen voor voldoende ventilatiemogelijkheden. Voor de mogelijkheid om de woning goed te kunnen verhitten.
Dus goede isolatie.
Absoluut.
Ja.
Ja, absoluut. Wat ik heel erg hoop, maar dat is dus vanuit mijn eigen ervaring, is dat verhuurders patiënten serieus nemen als zij toestappen naar een verhuurder van ik heb deze gezondheidsproblemen en ik ondervind problemen door mijn omgeving binnenshuis en door de luchtkwaliteit. Ja, dat patiënten dan echt serieus genomen worden, dat er goed naar gekeken wordt en dat er ook dus dan niet alleen maar van die korte termijn oplossingen worden geboden zoals iets overschilderen, maar daadwerkelijk dat er meer gedetailleerd wordt gekeken van waar zo'n probleem zit. Daar hoop ik heel erg op.
Ja, ja. Zouden mensen ook in het wonen eigenlijk begeleid moeten worden? Want er zijn natuurlijk heel veel woningen die worden daadwerkelijk opgeknapt. Maar dan worden ze potdicht gemaakt.
Ja.
Als je dan niet weet hoe je ermee om moet gaan en dat ventileren belangrijk is. Dan ja, eigenlijk zou je, want hè, je koopt een iPhone, zit zo'n dik boek bij. En je krijgt een woning en er zit helemaal niks bij hoe het werkt.
Nee, maar er zijn ook inderdaad, dat klopt wat je zegt. En wij proberen daar dus wel wat aan bij te dragen door informatie die wij aan patiënten meegeven. Maar het zit ook in hele kleine dingen. Hè? Dus bijvoorbeeld niet je natte was binnen ophangen. Als je gedoucht hebt, goed de natte ruimte weer afdrogen. Zo kan je van alles verzinnen. Bijvoorbeeld als je aan het koken bent op gas, goed een afzuigkap aanzetten en als het kan een raampje open. Vooral ook niet binnen roken of vepen. Alleen ik denk dat die relatief simpele adviezen die in ieder geval kunnen bijdragen, dat die nog niet genoeg inderdaad bij iedereen terechtkomen. Dus het zit ook een heel groot deel in educatie en het verspreiden van kennis hierover. En ik moet me eerlijk zeggen, toen ik me hierin ging verdiepen vanwege de uitnodiging voor deze podcast, ging ik natuurlijk ook wat zoeken online. Ja, dat viel me toch wel tegen. Dus ik kan me voorstellen, als je überhaupt niet in dit onderwerp zit, dat je ook eigenlijk niet altijd gelijk op de juiste informatiebronnen komt. Dus ik denk dat we daar met z'n allen door goed samen te werken, dat we daar echt nog wel wat in zouden kunnen verbeteren.
Ja, want ik denk ook dat we daar misschien De medische wereld en de mensen die in de bouw actief zijn ook samen dingen zouden kunnen ontwikkelen. Ik kan me ook nog voorstellen dat GGD's daar een rol in zouden moeten spelen.
Zeker, ja, de GGD's die hebben hier al wel enigszins een rol in, begrijp ik. Tenminste, die hebben wel ook duidelijke informatie over bijvoorbeeld schimmels in je huis en dergelijke. Maar ik weet niet of zij al in zo'n vroeg stadium betrokken zijn als bij de bouw van huizen. En ik ben het helemaal met je eens. Ik denk dat het juist goed is om al in zo'n vroeg stadium te beginnen met die samenwerking.
Ja. Ja. En al zou je al samen maar een folder maken van wat je allemaal kan doen en hoe je met het huis om zou moeten gaan, dan denk ik dat je al winst zou boeken.
Absoluut.
Ja. Hey, We hebben nu deze podcast en we hopen dat zoveel mogelijk mensen dit horen, zodat het ook echt zoden aan de dijk zet waar wij het over hebben. Maar ik kan me voorstellen dat misschien zijn er nog meer oplossingen waar je aan denkt, waar we iets zouden kunnen doen.
Nou ja, het is vooral eigenlijk wat ik net heb genoemd, die bewustwording. Mm-hmm. Zowel dus onder patiënten, maar ook onder beleidsmakers. Ik zelf heb hieruit geleerd dat ik denk dat wij ook patiënten nog duidelijker handvaten moeten geven naar welke instanties zij nou toe kunnen met een hulpvraag. Als ze bijvoorbeeld schimmels in huis hebben of lekkages. Want dat blijkt niet altijd even makkelijk voor patiënten. En eigenlijk wat jij zelf al had genoemd. Ik denk vooral dat die samenwerking heel belangrijk is. Dus daarom vind ik het leuk inderdaad dat jullie mij als medisch specialist hiervoor nu uitnodigen. En ik hoop dat we dat in de toekomst vaker gaan doen. En daar in ieder geval met elkaar over in gesprek gaan. En dat is ook echt denk ik wat op een hoger niveau. Ook zelfs op het niveau van de overheid terecht moet komen. Want dit is natuurlijk een probleem wat ontzettend veel mensen treft.
Ja, wij zijn heel blij dat je ons hebt willen ontvangen. En ja, ik wil naar een afronding toe. Ik vroeg me af, is er nog iets waarvan je zegt van nou, dat is even niet ter sprake gekomen. Dat zou ik nog kwijt willen.
Ja, misschien dat is een heel. Ik vind dat altijd zelf een belangrijk klein praktisch advies met betrekking tot de hitte, waar we het al over gehad hebben. En dat we steeds te maken krijgen met hetere zomers. Dat het denk ik ook een belangrijk is dat we ons realiseren dat groen in een stad, dus een groene omgeving, bomen, dat die voor een heel belangrijk deel kunnen bijdragen aan het verminderen van die hitte. En die hitte is dus niet bevorderlijk voor mensen met luchtwegaandoeningen, maar ook niet voor bijvoorbeeld kwetsbare ouderen. En daarnaast is het zo dat als we wat meer, zeg maar, onze tuinen niet betegelen, maar daar gewoon wat planten laten groeien, dat bevorderlijk is dus om die hitte te bestrijden. Maar daarnaast ook helpt voor de afwatering. Dus ook weer voor vochtproblemen. Ja. En naar mijn idee is dat een hele simpele oplossing. Ja, ja.
En een mooie oplossing ook.
Precies, ja. Absoluut. Ja. Dus dat is iets wat ik misschien nog wel zou mee willen geven.
Sarah, heb je nog een boodschap?
Ja, nou, ik hoop heel erg dat ik tijdens dit gesprek duidelijk heb gemaakt dat ik me echt oprecht veel zorgen maak over deze groep mensen. Ja, en dat het vaak zo is dat altijd dezelfde groep kwetsbare patiënten hier de dupe van wordt.
Mooi.
Sarah van Hedeveen, dankjewel dat je ons hebt willen ontvangen in het Haga ziekenhuis.
Heel graag gedaan. Bedankt voor de uitnodiging.
Bedankt voor het luisteren. Heeft deze podcast over energiearmoede u gegrepen? Luister dan ook naar de andere afleveringen. En fijn als u de podcast deelt met uw omgeving.